groene waterstof, daarover gaan we het hebben, hè. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk?
Ja, dus groene waterstof. Waterstof is waterstof om te beginnen. Dus het gaat gewoon om twee waterstofatomen. Maar het punt is dat waterstof eigenlijk op verschillende manieren kan gemaakt worden. Waterstof is niet op zich groen of duurzaam. Want eigenlijk vandaag wordt waterstof eigenlijk voor meer dan 95% gemaakt van fossiele origine, via vooral hier in Europa van fossiel gas, maar kan ook uit steenkool gemaakt worden. En eigenlijk vandaag is waterstof, en daar wordt er vaak gerefereerd naar grijze waterstof, dus van fossiele origine, dat wordt gemaakt via stoom-methaan-reforming. Dus dat is eigenlijk, je injecteert fossiel gas, aardgas, en je laat dat reageren met de hete stoom. En dan splitst de CH4, dus de methaan, en de H2O. Dan is er een reactie en dan splitst zich dat in van H2O en CH4 naar H2, dus waterstof, en CO2. En dus bij die grijze waterstof wordt dan de CO2 gewoon losgelaten in de atmosfeer. En vandaar dat waterstof, zoals die vandaag gebruikt wordt, is eigenlijk, en zeker als het een brandstof zou zijn, is dat eigenlijk een fossiele brandstof op gemaakt van aardgas. Dus de associatie tussen waterstof en duurzaamheid dat is iets dat de industrie natuurlijk graag promoot, maar het feit is natuurlijk wel dat 95% of meer wordt gemaakt van aardgas in Europa en in China en elders uit steenkool. Dus dat is
Dat is dan zogezegd de
dat.
zogenaamd grijze waterstof, hè? Ja.
Inderdaad, inderdaad. En dan, dan zou er een mogelijkheid zijn om te blijven inzetten op die grijze waterstof, maar daar dan een CCS-element aan toe te voegen. Dus in plaats van de CO2 dan los te laten in de atmosfeer, om dan zogenaamde carbon capture and storage te doen. De CO2, het is een vrij pure stroom CO2 die dat daaruit komt uit dat steenmethaanreformingproces. En om dat te capteren, te transporteren en te injecteren ondergronds op grote diepte, waar dat dan reageert met rotsen. En dat zou dan permanent bewaard worden onder de grond. Dus dat is dan natuurlijk, dat is dan misschien wel low carbon, maar dat is natuurlijk niet zero carbon. Want er is nog altijd, er zijn nog altijd methaanemissies die geproduceerd worden bij de productie van aardgas, bij het transport, ook bij de CCS, dus de carbon capture and storage. Bij de capture is ook niet 100%, 50, 60% is eerder de gangbare praktijk. Dus we kijken daar. Dus dat is voor ons een beetje het probleem met waterstof of grijze waterstof, of dan waterstof gecombineerd met carbon capture and storage, is dat het niet gaat om zero emission, maar eerder om low carbon in het beste geval. Dus dat is een beetje ons probleem met waterstof dat wij zien. Maar dat is slechts één manier om waterstof te produceren. Er is nog een andere manier, en dat is dan eerder via elektrolyse. Dus daar laat je dan, dat is een heel andere methode. Dus je gebruikt een elektrolyseapparaat. Dus dat is eigenlijk water stuur je door een stack, dus een stapel aan zeer dunne metalen platen met daar membranen tussen. En die zet je onder stroom. En dat water reageert dan met die katalyst, en daardoor produceer je ook waterstof uit die H2O. Haal je de H2 uit heb je nog zuurstof als bijproduct.
Ja,
Dus dat is een heel andere manier om.
je gebruikt geen aardgas, dus niks wat koolstofhoudend is, dus je produceert geen CO2, maar je gebruikt elektriciteit. Als die elektriciteit dan zelf groen is, dan is ook die waterstof groen, dat is het eigenlijk toch.
Juist, juist. En dat is een heel belangrijk punt dat u aanhaalt. Als de elektriciteit natuurlijk niet zelf van van aardgas of van steenkool wordt gemaakt. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Dat moet wel gaan om extreem low carbon elektriciteit, want anders is eigenlijk die elektrolyse is eigenlijk ook een vrij inefficiënt proces. Je gebruikt ongeveer 55 kilowattuur om 1 kilo aan waterstof te produceren. En 55 kilowattuur, laat ons zeggen, dat is ongeveer wat een gezin verbruikt op een week. Dus dan heb je 1 kilogram waterstof. En met 1 kilogram waterstof, als je dat gebruikt in een auto, dan kan je daar 100 kilometer mee rijden. Dus dat is toch wel veel elektriciteit die je gebruikt om dan een brandstofcelauto daar 100 kilometer mee te laten rijden. Dus dat is een vrij inefficiënt proces. En daarom, als mijn werkgever, Transport and Environment, we zijn een NGO gebaseerd in Brussel, die werkt rond decarbonisatie van transport natuurlijk. En wij zien dan eerder meer heil in het gebruik van elektrische wagens, waar dat elektriciteit veel efficiënter wordt ingezet en waar dat je niet die verliezen hebt die je wel in die elektrolyse hebt, die maar heel beperkt efficiënt is.
Ja.
Dus als je diezelfde 55 kilowattuur in een elektrische auto oplaadt, in een batterij, dan rij je daar 300 kilometer mee. Dus met dezelfde elektriciteit kan je drie
Ja.
keer meer doen qua transport dan als je het gewoon in een als je er waterstof mee produceert en in een auto gebruikt met een brandstofcel.
Nu, maar toch. Ja, is er veel sprake van om dus dat toch te gaan uitbreiden, die groene waterstof dan, dus met elektrolyse gemaakt uit hernieuwbare elektriciteit. Waarvoor zou die dan dienen als ze best niet gebruikt wordt om in auto's te stoppen?
Iedereen herkent dat is een inefficiënt proces, die elektrolyse. Maar iedereen herkent ook dat groene waterstof toch essentieel is om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Dus het is essentieel. Maar wat de controverse dan bij waterstof vooral over gaat, is over het relatief belang. In welke mate zal onze energie in de toekomst afhankelijk zijn van waterstof. Dus dat is een beetje. Dus sommige mensen, al George W. Bush in die tijd, spraken over de hydrogen economy, waarbij waterstof een grote rol in neemt. Dus dan stop je waterstof in auto's, in vrachtwagens, in verwarming, in industrie. Dan gebruik je het voor opwekking van elektriciteit. Dus dan wordt waterstof een beetje overal gebruikt. Ik denk. Dat is al zo'n paar keer, ik denk in de jaren 80, ik denk dat elk decennium komt er wel een keer een verhaal over de hydrogen economy terug. Meest recent na de invasie door Rusland van de Oekraïne is dat ook weer. We moeten zo snel mogelijk af van de gas en we zullen dan waterstof in de plaats gebruiken. Dus dan was er ook weer een beetje zo'n hydrogen hype, een waterstofhype. Ik denk, we zijn daar weer, de hype is weer een beetje over. Ik denk dat er weinig mensen dan nog echt geloven dat de waterstof een heel belangrijke rol in onze decarbonisatie zal innemen. Dus het gaat dan. Dus ik denk dat er een meer nuchtere analyse van waar die waterstof zal gebruikt worden. En het zal essentieel zijn, maar het zal niet overal in allerhande sectoren zijn. Dus het gaat dan.
Maar
Ja.
ja, maar als ik het goed begrijp, is Transport and Environment, dus uw organisatie, toch wel voorstander om waterstof bepaalde toepassingen te gebruiken. Want momenteel wordt waterstof vooral gebruikt om de fossiele voor ammoniak te maken, die dan dient
Juist.
voor meststoffen vooral, enerzijds, en anderzijds in olieraffinaderijen om dan te kraken en zo van dat soort toestanden. Hè. Maar jullie hebben het ook van het bedrijf Environment om bijvoorbeeld niet in auto's te gebruiken, maar dan wel bijvoorbeeld voor vliegtuigen en schepen, dacht ik.
Juist, juist. Dus ja, er zijn, ik denk dat er waterstof zal zeker zijn rol hebben in de industrie, als een feedstock, als basismateriaal, zoals u zegt, voor kunstmest en ammoniak. Voor bepaalde industriële processen die ook hoge temperaturen nodig hebben, ik zeg maar iets staal, ook chemische industrie voor methanol te maken en zo van die dingen. Maar bij ons, ja, zijn daar ook door een proces gegaan. Ik denk dat wij altijd gezegd hebben, waterstof in auto's, zoals ik al zei, eigenlijk is een elektrische auto die op een batterij rijdt, met een batterij rijdt, is 3 keer efficiënter, minstens 3 keer efficiënter. Dus voor auto's hebben we dat nooit geloofd.
Maar de
Dat
vraag is nu
dat,
van
dat, dat
waarvoor is het dan wel nuttig? Want ik denk dat er toch dat jullie bij Tent for the Environment niet zeggen van, niet alleen maar zeggen van ja, gebruik het niet in auto's, maar ook wel zeggen van ja, uiteindelijk gebruik het ergens anders. En daarvoor is die capaciteit wel nodig. Is er wel nood aan een, moeten we dus of moeten we die elektrolyseapparaten allemaal vergeten gewoon, hè? Ik denk dat jullie toch desondanks zeggen, het is wel nodig.
Ja. Maar het punt is dat ook een beetje wat dat vroeger moeilijk was met batterijen, is vandaag misschien wel weer mogelijk met batterijen. Bijvoorbeeld voor vrachtwagens. Daar zeiden wij ook in het begin van, goh, misschien is dat toch een optie. Maar nu met de staat van de batterijen, ook de technologische evolutie, zeggen we ook eigenlijk al het wegverkeer zal geëlektrificeerd worden. Dus er is geen enkele rol meer voor waterstof in wegverkeer. En dan kijken we naar de zogenaamde hard to abate, dus de sectoren waar elektrificatie eigenlijk geen optie is. En dan komen we uit bij lucht en scheepvaart, waar dan inderdaad batterijen geen optie zijn. Te zwaar, te groot, nemen te veel plaats in schepen, te zwaar voor een vliegtuig om op te stijgen. Dus batterijen zijn geen optie. Maar dan kijken we ook naar andere opties, die eigenlijk goedkoper zijn dan groene waterstof, zoals bijvoorbeeld biobrandstoffen. Maar daar kijk Ook die opties zijn zeer ofwel niet goed, ofwel maak je biobrandstoffen van voedergewassen en à la palmolie, die dan zorgt voor ontbossing in Indonesië, Maleisië en zo verder. Dus dat is ook geen goede optie. Ik weet niet hoeveel land gebruik om er eigenlijk een beetje energie mee te produceren. Competitie met voedergewassen. Dus dat is ook geen optie, dus die voedergewassen. En dan kijken we ook naar geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van afval. Maar ook daar zeggen we, het is eigenlijk vrij beperkt qua hoeveelheid. Dus daar kunnen we eigenlijk niet mee aan de slag.
Het komt dan eigenlijk op de hoeveelheid van die verantwoorde biobrandstoffen en gebaseerde brandstoffen beperkt is. Het kleiner is dan de vraag die waaraan moet voldaan worden op de lange termijn dan toch zeker.
Ja, inderdaad. Dus ik geef het voorbeeld graag van bijvoorbeeld dierenvetten. Daar kan je bijvoorbeeld diesel van maken. Maar bijvoorbeeld, wij zijn Transport and Environment. Wij werken in Brussel. En bijvoorbeeld ook de lobby van de honden- en katteneters, die komen ook naar ons en die zeggen: ja, maar ja, die dierenvetten die gebruiken wij voor ook honden- en katteneters te maken. Als we dat niet kunnen gebruiken, dan moeten we bijvoorbeeld palmolie in onze honden- en
Nou
katteneters draaien. Dus dan is er een competitie voor het gebruik van bepaalde feedstocks, van bepaalde basismaterialen. En het is misschien een lang verhaal, maar het punt is dat wij uitkomen bij groene waterstof door de eliminatie van al die andere opties. Dat we zeggen van oké, alleen als er een meer efficiënte optie is, dan moeten we daar gebruiken. En dan zeggen we elektrificatie voor al het wegverkeer. Geavanceerde biobrandstoffen moeten we gebruiken. Maar die zijn te beperkt en er is competitie voor dat gebruik van die afvalstromen. En dan komen we uiteindelijk uit bij groene waterstof, die ja, het is inefficiënt, maar er is eigenlijk geen andere optie als we kijken naar luchtvaart en scheepvaart. En
Maar
dan bijvoorbeeld voor scheep. Ja, zeg maar.
dan gaat dat niet onder de vorm van de waterstof zelf, toch? Dus het is niet dus dat je de waterstof in, zeker niet in de luchtvaart, waterstofvliegtuigen gaat hebben, dacht ik. Is het niet dat je dus
Nee.
brandstoffen gaat maken, vloeibare brandstoffen, met die waterstof?
Nee, en daar kijken we ook bijvoorbeeld. Dus de groene waterstof is dan inderdaad een basismateriaal. En dat wordt dan gesynthetiseerd via allerhande processen, die ook weer vrij energieverslindend zijn. Dus dan bijvoorbeeld kan je waterstof combineren met stikstof om ammoniak te maken. En dat kan bijvoorbeeld als brandstof in schepen gebruikt worden.
Ja.
Ofwel verbrand, ofwel in een brandstofcel gebruikt worden. Je kan ook waterstof combineren met een koolstofelement. En daar dan zo synthetische koolwaterstoffen van maken. Dus eigenlijk synthetische kerosine. En dat kan bijvoorbeeld ingezet worden in vliegtuigen met jet engines, met hoe zeg je dat in het Nederlands? Met de turbines,
Straalmotoren,
Dus dat is
hè? Straalmotoren.
straalmotoren, dank u. Dat zijn de opties. Dus er is ook sprake van een waterstofvliegtuig. Show me the money. Dus Airbus investeert daar niet in.
Maar als we naar de vliegtuigen kijken, of de luchtvaart, dat is toch wel een route die significant is daar, denk ik, zeker op de lange termijn, om effectief dus kerosine te maken, die gemaakt zal zijn uit waterstof en koolstof, en CO2 eigenlijk, die dan,
Juist.
ja.
Ja, dus dat is voor ons. Wij zien weinig andere mogelijkheden om luchtvaart te decarboniseren. Geavanceerde biobrandstoffen. Maar als wij alles optellen. De industrie heeft daar een andere mening over. Maar als wij een selectie maken en een aantal zaken in acht nemen, zoals de competitie voor die feedstocks, voor die materialen. Dan komen wij uit als we al die geavanceerde biobrandstoffen in de luchtvaart stoppen, dan komen we uit op ongeveer 10% van de vraag vandaag. Of van de vraag in 2050. Dat is dus beperkt. En dat is dan enkel de luchtvaart.
Ja, maar momenteel is dat voldoende, want ja, ik wil het dan ook eigenlijk over de Europese wetgeving hebben, wat die zegt over het gebruik van waterstof en dat soort, en de decarbonisering van schepen en luchtvaart. Want 10% voorlopig is genoeg, maar op de lange termijn niet. Maar wat zegt de Europese wetgeving nu eigenlijk over, niet zozeer die biobrandstoffen, maar dan het gebruik van genoeg waterstof of de productie ervan?
Ja, dus inderdaad, dus misschien eerst kort over de productie. Groene waterstof, zoals gezegd, heeft natuurlijk geen groene kleur. Misschien vroeger was er rode diesel en die was effectief rood, maar groene waterstof is gewoon een label. Op moleculair gebied is dat niet te onderscheiden van een fossiele waterstof, of van waterstof van een fossiele origine. Dus sinds 2023, en dat was een lang proces, is er veel discussie geweest over hoe definiëren wij in Europa groene waterstof. En dan zijn er regels rond hernieuwbare renewable fuels of non-biological origin. Dus hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische origine. Dus ze willen dan ook vermijden dat bijvoorbeeld biogas zou gebruikt worden met die methaanreformatie, stoommethaanreformatie. Dus het gaat echt over puur die elektrolyseroute. En daar is er veel discussie over geweest. En eerst en vooral wat de commissie heeft gezegd, van het is belangrijk dat het gaat niet om een beetje beter doen dan diesel of benzine. Het moet significant meer emissiereducties opleveren dan gewoon fossiele brandstoffen. Dus je moet minstens 70% minder emissies uitstoten als je die brandstoffen gebruikt. Het moet veel beter zijn dan gewoon fossiele diesel, maar een beetje marginal improvements gaat het niet lukken.
Ja.
Maar daar was er dan natuurlijk veel discussie over van hoe weet je nu of dat je veel minder emissies, hoe weet je dat je die 70% haalt? En dat blijft één heikel punt van waar komt die hernieuwbare elektriciteit die je gebruikt voor de elektrolyse? En zeker als je, ik zeg maar iets, in België een elektrolyse aanschakelt op het elektriciteitsnetwerk, dan heb je ongeveer 20%. Misschien 25% hernieuwbare elektriciteit, wind, zon, waterkracht, nucleair en ook gas. Maar eigenlijk is, als je die elektriciteitsmix gebruikt van België, dan eigenlijk omdat er toch een zekere koolstofintensiteit is van die elektriciteit, dan ga je toch eigenlijk een nul operatie. Of zo, uw waterstof zal nog slechter zijn eigenlijk dan uw fossiele brandstoffen.
Oké,
Dus dat is wel een
als we
belangrijk punt.
nu bijvoorbeeld, als we nu zouden kernenergie bijvoorbeeld, is dat telt dat mee? Dat is een lage CO2 wat, dat is een lage koolstof elektriciteitsbron, maar die is niet hernieuwbaar. Dus telt
Ja.
als je volledig met kernreactoren werkt en waterstof maakt, elektrolyse met kernenergie, Telt dat dan mee als, als zogezegd fuel van non-biogenic origin? Of niet als groene waterstof?
Nee, dus dat is dan. Daarover zijn we nu nog altijd aan het discussiëren. In principe zal die beslissing vrij vlug vallen over low carbon hydrogen. Dus daar. Dus dan gaat het eerder over nucleaire elektriciteit gebruiken voor. Maar het zou wel. Nucleaire elektriciteit is wel low carbon.
Ja, het zou kunnen zijn dat zou het de uitkomst kunnen zijn dat ze twee klassen gaan creëren. Enerzijds de groene dan, die alleen maar van hernieuwbare wind- en zonne-energie is. En anderzijds dan de low carbon, die dan ook, waar ook kernenergie bij zit. Zou dat de uitkomst kunnen zijn?
Juist.
Ja.
Ja, inderdaad, inderdaad. Maar vooral rond het enige wat dat echt gestimuleerd wordt op Europees niveau, op dit moment toch, wat dat er verplichtingen zijn om dat te gebruiken, wat dat er financiering wordt ter beschikking gesteld, is voorlopig enkel die hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische origine. Dus dat is het enige wat in de hernieuwbare energierichtlijn zit. En waar dat er echt verplichtingen rond gecreëerd
En
zijn.
een mensental betekent dat dus dat zo'n brandstof van niet-biologische origine is dan bijvoorbeeld groene waterstof gemaakt uit zon of wind. Ja, dat
Juist.
klopt hè?
Maar niet zomaar
Ja.
zon of wind. En daar, het belangrijke is ook daar is er 2,5 jaar discussie over geweest. En er worden nog altijd daar brieven over geschreven door allerhande ministers. Die wind en zon die moet additioneel zijn. Dus die moet bovenop de wind komen en de zon die er al is op het elektriciteitsnetwerk. Het moet gaan om nieuwe hernieuwbare elektriciteit. Want als je gewoon wind en zon die al op het netwerk zit, als je die neemt om op een inefficiënte manier te gebruiken in je elektrolyse. Dan moet er iets anders, een andere elektriciteitsopwekking moet dan die vraag dekken. En dat is dus dat is hetgeen wat we willen vermijden met die additionaliteit, en dat staat nu ook in de wetgeving. Dat we er absoluut willen vermijden dat de vraag van de elektrolyse voor hernieuwbare elektriciteit, dat die dan eigenlijk die vraag. Dat er dan een ander aanbod wordt gecreëerd om de gewone vraag voor elektriciteit op te vangen met bijvoorbeeld extra gascentrales. Dus
Ja.
dat is iets wat we willen absoluut vermijden, dat het geval zou zijn.
Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn in Noorwegen, waar nu al heel veel groene elektriciteit is. Als men zegt van ah, we gaan daar een paar grote elektrolyseapparaten zetten, dat ze dus dan beslissen om gascentrales te bouwen om die elektrolyseapparaten te voeden, omdat er ook, ja, om welke reden dan ook, dan nog, toch niet genoeg groene zou beschikbaar zijn. Dus dat is het wat moet vermeden worden, hè?
Ja. En ook wat ook moet vermeden worden, omdat u nu het voorbeeld aanhaalt van Noorwegen, is ook om ervoor te zorgen dat die wind en zon, of die waterkracht uit Noorwegen, dat die elektrolyse dan ook in Noorwegen gebeurt. En niet dat we doen alsof dat die waterkracht uit Noorwegen een elektrolyse in Noord-Italië voedt. Dus dat is ook de hernieuwbare elektriciteit, die moet ook geproduceerd worden. Waar en wanneer de elektrolyse plaatsvindt. Dus dat vraag en aanbod moet constant gesynchroniseerd zijn en ook op dezelfde locatie zijn.
Al die regels maken het wat moeilijker, hè, want het is sowieso al veel investeringskost. De efficiëntie van de elektrolyse is ook 70% maximum of zo. Dus dat maakt het allemaal nogal duur. En dus door die bijkomende regels die zeggen van ja, geografisch moet het overeenstemmen. De elektriciteit moet verbruikt worden waar ze geproduceerd is en ook ongeveer op hetzelfde moment. Dat maakt het dat er eigenlijk minder dan verhoopte projecten zijn voor groene waterstof, hè? Dat is toch de situatie
Ja,
momenteel.
ik vind ik wil daar twee dingen op zeggen. Ten eerste, het kan toch. Voor ons was het belangrijk dat we niet groene waterstof of waterstof met een groen label produceren en dat tegelijkertijd het elektriciteitsnetwerk meer koolstofintensief wordt. Dat we meer
Ja.
gascentrales gebruiken om onze elektrische auto's op te laden of om onze warmtepompen te laten draaien. Dus het is belangrijk.
Ja.
om op de efficiënte oplossingen in te zetten. En dus ook vooral ervoor te zorgen dat de hernieuwbare elektriciteit ook op de
Ja.
meest efficiënte manier wordt ingezet. En dan, ja, dat is toch een zeer belangrijk
Juist, maar
element.
de reden waarvoor ik u ook dus contacteerde was, dus enerzijds zou men kunnen die regels verslappen waarover de manier waarop dus de groene waterstof gemaakt wordt door al die dingen te verminderen. Anderzijds is het de stimuleren van de vraag
Ja.
die zou toelaten. En dat is waarover het eigenlijk waarvoor ik u contacteerde, omdat er een beetje het was een beslissing van de Belgische regering om toe te laten dat er dan groene waterstof gebruikt wordt, ja, op de raffinageroute of zoiets. Dus het regeerakkoord nu. Om eigenlijk de waterstofproductie te stimuleren, gaat men toelaten om die waterstof te gebruiken in de raffinage. Wat betekent dat precies? En dat hangt ook samen met de Europese wetgeving.
Ja, inderdaad. Het gebruik van groene waterstof wordt dus aangemoedigd. Die belangrijke rol bij de decarbonisering en bij de strijd tegen klimaatsverandering wordt erkend in de European Green Deal. En ook het gebruik ervan in transport wordt gestimuleerd. Dus er is de richtlijn hernieuwbare energie, die zegt ook van er moet waterstof ingezet worden in de transportsector. Er worden doelstellingen gezet voor hernieuwbare energie in transport. Dus ongeveer tegen 2030 moet er ongeveer 29% van alle brandstoffen of van alle energie die in transport wordt gebruikt, moet hernieuwbaar zijn. Dus dat is zowel alles diesel, benzine, kerosine.
Maar ook bijvoorbeeld als de auto's elektrisch rijden op groene stroom, telt dat ook mee, veronderstel ik.
Dat telt ook mee,
Ja,
inderdaad.
en dat is een
Dus
belangrijke
alles wordt
bijdrage
meegeteld.
natuurlijk. Ja.
Ja, dus voor ons is dat de belangrijkste bijdrage. Als je dus inderdaad een elektriciteitsopwekking hebt die meer hernieuwbaar wordt, die minder kostenintensief wordt, die efficiënt wordt ingezet in elektrische wagens, is dan natuurlijk ook de belangrijkste manier om die 29% te halen. Maar er wordt ook gezegd in die hernieuwbare energierichtlijn. Minstens 1% van al de energie in transport moet ook met groene waterstof of die derivaten, die synthetische brandstoffen en zo, moet minstens 1% daarvan moet met groene waterstof, moet groene waterstof zijn. Dus die hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische origine. En voor ons als Transport and Environment moet die 1% eigenlijk vooral gaan naar lucht- en scheepvaart, maar dat er geen andere opties zijn, of de opties, hè, zoals gezegd,
Ja.
zeer beperkt zijn.
Om
En er is alle.
omdat, zoals je zei, het gebruik van waterstof in motoren rechtstreeks als waterstof veel minder efficiënt is dan gewoon elektriciteit direct te gebruiken. Ja.
Ja. Dus enkel waar dat elektrificatie inderdaad geen optie is. En dan komen we uit bij luchtvaart. Daar is er een aparte wetgeving voor, een reglementering. ReFuelEU noemt dat. En die zeggen van tegen 2030 moet er 1,2% van alle kerosine in vliegtuigen van synthetische oorsprong zijn. En tegen 2050 moet dat, denk ik, 35% zijn. Dus daar is er een groeipad op lange termijn uitgetekend om te zeggen van jongens, dat is hier de belangrijkste optie. Maar die 1% in de hernieuwbare energierichtlijn. Die synthetische brandstoffen in luchtvaart, dat is ongeveer de helft daarvan, dat is ongeveer 0,5%. Maar dan voor de rest in de scheepvaart zijn er eigenlijk weinig verplichtingen die echt operatoren van schepen, scheepvaartmaatschappijen, containerschepen, bunkerschepen, die echt verplichten om die groene waterstof te gaan gebruiken. En er
Ja,
zijn ook andere alternatieven.
ik dacht dat er dan wat meer opties zijn in de scheepvaart. Men zegt meer van de koolstofintensiteit moet verminderen, maar men gaat niet echt expliciet dicteren van hoe dit moet. Er zijn meer opties, hè, dacht ik.
Ja, inderdaad, er zijn meer opties. Het wordt meer technologie-neutraal gespeeld. Het wordt gezegd, alles wat emissies vermindert, is goed of wordt aangemoedigd. Maar dan kom je bijvoorbeeld ook uit bij biobrandstoffen, want wij denken, in onze analyse is die heel beperkt. En is het eigenlijk beter om dat in te zetten in de luchtvaart.
Ja. En
Maar
die.
bijvoorbeeld ook aardgas, vloeibaar aardgas, de LNG, Liquefied Natural Gas, wordt ook aangemoedigd, is ook een optie. En dus wat we zien is dat de groene waterstof, die duur is in de productie en de aanmaak, is eigenlijk geen echte aantrekkelijke optie voor die schepen om die te gebruiken, omdat ze andere opties hebben, zeker op de korte termijn.
Dus je bedoelt dan
Ja.
waterstof als waterstof, dus in de scheepvaart, maar ze kunnen het ook omzetten tot ammoniak en dan gebruiken in de scheepvaart, zo zei je eerder,
Ja,
hè. En dan is
maar
het woord
beide
en
opties
ja.
worden niet echt attractief voor vanuit het oogpunt van kosten. Dus het kostenplaatje is niet echt attractief voor groene waterstof als brandstof, of ammoniak als brandstof, of methanol als brandstof. Dus
Maar
al die opties
sowieso
zijn
is het,
duurder
ja,
dan.
maar sowieso is het altijd duurder, hè? Dacht ik. Dus ook voor de kerosine, die groene kerosine dan, die zal ook veel duurder zijn, veronderstel ik.
Ja, maar voor de scheepvaart is het probleem in het bijzonder dat de andere opties, zoals biobrandstoffen, zijn eigenlijk op korte termijn zijn die zeker voorlopig goedkoper.
Ah ja.
En ons punt is dat we eigenlijk voor 2030 willen we al eigenlijk in die lucht- en scheepvaart een begin maken met de decarbonisering van die sectoren met groene waterstof en die synthetische brandstoffen.
Ja.
Als we wachten tot na 2030 om daarmee te beginnen, dan is het een beetje too little too late.
Ja.
En dat is voor ons ook, om terug te komen op uw vraag, voor die raffinageroute, dus in het begin van het gesprek zei u ook, inderdaad, de inzet van groene waterstof vandaag, waar wordt die vooral gebruikt? Dat is vooral in bepaalde industrieën en vooral eigenlijk een van de grote afnemers van fossiele waterstof is dus inderdaad de raffinaderijen. Maar wat dat eigenlijk een beetje tragisch is aan die zaak, is dat natuurlijk de inzet van zo'n groene waterstof in raffinaderijen is eigenlijk goedkoper dan het gebruiken van waterstof en synthetische brandstoffen als een alternatief voor diesel of kerosine. En dus een studie voor het Nederlands ministerie toonde aan dat eigenlijk het gebruik van die groene waterstof in raffinaderijen is 2,5 keer goedkoper dan bijvoorbeeld ammoniak op schepen of synthetische kerosine voor vliegtuigen. En daar heeft het Belgische federale regering.
En hoe komt dat
Ja.
eigenlijk? Hoe komt dat eigenlijk? Is het voor die omzet dan naar brandstoffen voor vliegtuigen, dat er nog bijkomende processen nodig zijn die dan ook
Ja,
duur zijn?
in
Is
de.
dat
Ja, dus
terwijl als je de waterstof op een
de.
raffinaderij gebruikt, ja, die wordt daar al gemaakt en je kunt ze gewoon rechtstreeks op dezelfde manier gebruiken zoals de fossiele nu gebruikt wordt. Terwijl,
Juist, ja,
ja.
nagel op de kop. Dus daar is er extra syntheseprocessen nodig, die ook
Ja.
weer energie-intensief zijn. Voor die synthetische kerosine te maken heb je ook een koolstofelement nodig, dus dat moet ook nog gezocht worden. Dat is gewoon duurder in aanmaak. Je moet je waterstof vloeibaar maken, dus terugbrengen tot min 250 graden, om dat als brandstof te kunnen verschepen of gebruiken. Dus dat is gewoon allemaal duurder dan gewoon groene waterstof maken en direct inzetten in een raffinaderij. En daar is een beetje onze kritiek op de Belgische federale regering en de optie die daar genomen is. Om te zeggen van die 1% aan hernieuwbare waterstof van niet-biologische origine. Wij laten de keuze aan de industrie om daar in te zetten op hetgeen wat zij denken dat het beste is. En daar is dus, ja, wat dat natuurlijk voor de industrie het beste is de goedkoopste optie. En daar wordt dus die raffinageroute, dat zal dus zo het geval zijn. Dat in België zal er eigenlijk, of in de haven van Antwerpen, zal er dus weinig ingezet worden om nu al te beginnen in de komende jaren, ik zeg maar iets, bunkeropslagplaatsen voor groene ammoniak om als brandstof gebruikt te worden in de scheepvaart. Dus dat zal niet van de grond komen, want de groene waterstof zal direct ingezet worden in raffinaderijen. En dus daar zijn wij een beetje sceptisch over. En vandaar dat we het ook het voorstel in Nederland vinden we het eigenlijk veel beter, dat er eigenlijk een soort van correctiefactor wordt ingezet, waardoor dat eigenlijk om hetzelfde doel te bereiken, zou je veel meer waterstof moeten inzetten in raffinaderijen als je gewoon als, in vergelijking met bijvoorbeeld ammoniak aan de scheepvaart leveren. En dus eigenlijk wordt die een beetje gepenaliseerd, die raffinageroute in Nederland, of tenminste dat is toch het voorstel. Maar natuurlijk, die oliebedrijven die willen natuurlijk de goedkoopste optie. En die lobbyen natuurlijk goed achter de schermen. Dus er was veel controverse in Nederland over de inzet van op die ja, een soort van penalty, straf of een correctiefactor op die groene waterstof in raffinaderijen. En hier is er geen controverse geweest, want het is direct in het federaal regeerakkoord ingeschreven dat dat de beste optie is en dat er voor de rest eigenlijk niet wordt ingezet op die waterstof en synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart. Dus daar wordt eigenlijk, ja, voordat de discussie goed en wel kan beginnen, is het al
Ja, dus ik zal.
afgesloten en wordt het, en blijft de groene waterstof eigenlijk exclusief in handen van de oliemaatschappijen.
Ja, dus eventjes. Dus er is momenteel een situatie waar die stelt dat de wetgeving dat er dus een deel van de transport moet gedekt worden in de toekomst, die 1% dan met waterstof. En als ik het goed begrijp, zeggen jullie van dat wordt best gebruikt in de luchtvaart en de scheepvaart, want dus de wegbrandstoffen die moeten eigenlijk dat moet elektriciteit zijn. Maar er was een probleem dat er dus weinig elektrolysecapaciteit gebouwd wordt. En dan zegt men, ja, we gaan dat stimuleren door ook toe te laten dat raffinaderijen dat gebruiken, dat laten meetellen voor dat 1% doel, hè. Dat is het toch wat. Terwijl jullie dan zeggen, ja, nee, er wordt beter echt wel voorbehouden die groene waterstof voor de productie van op waterstof gebaseerde kerosine. Maar ja, is dat het ongeveer?
Ja, inderdaad, maar voor ons is het belangrijk dat die waterstof, voor ons mag dat ingezet worden in een raffinaderij. Op zich is daar niets verkeerd mee, want je vervangt grijze waterstof gemaakt uit aardgas met groene waterstof. Dus ja, daar is er dan natuurlijk ook een investering in elektrolysecapaciteit, in additionele zon en wind en zo. Dus op zich is daar niets verkeerd mee, maar we moeten wel. Als het gewoon aan de markt wordt overgelaten en aan de keuze van de oliebedrijven, dan zal er niet ingezet worden op die synthetische brandstoffen
Ja.
als finale brandstof die rechtstreeks gebruikt wordt in schepen en luchtvaart. En wij vinden dat die keuze al moet gemaakt worden voor 2030, eerder dan die keuze voor ons uit te schuiven en te zeggen, we zullen dat in 2030 zullen we bekijken.
Ja.
De keer dat er al wat groene waterstof gemaakt wordt, die is ingezet in raffinaderijen. En in 2030 gaan we bekijken wat dat we dan precies gaan doen. En dan tussen 2030 en 2050 gaan we op 20 jaar alle kerosine vervangen met synthetische brandstoffen. Wij vinden dat dan nu al. Het is belangrijk om dat nu te beginnen opschalen. Allee, we spreken veel tegenwoordig over Clean Industrial Deal, dat we op langere termijn meer onze industrie moeten plannen. Dit is een vorm van industrieplanning. Om te zeggen van groene waterstof is belangrijk in die sectoren. We geven daar een grote visibiliteit aan. We hebben een lange termijnvisie en daar gaan we naartoe. Als bovenop ook nog groene waterstof in raffinaderijen wordt ingezet, zeer goed. Want op termijn, iedereen is daar toch over eens, dat groene waterstof. In raffinaderijen voor de raffinage van het ontzwavelen van olieproducten. Dat is geen lange termijn.
Ja.
In 2050 moet die vraag toch enorm gekrompen zijn of tot nul, helemaal
Maar
tot nul teruggebracht zijn.
het punt is net, je had het eerder al aangegeven, naast die 1% die waterstof die moet gebruikt worden voor alle mogelijke brandstoffen samen voor vervoer, voor transport, is er ook die specifieke verplichting om die op waterstof gebaseerde brandstoffen te gaan gebruiken in de luchtvaart. Vanaf 2030 al, dacht ik. Dus, maar er was ook een presentatie van Transport Environment een maand geleden, of een evenement, waarin men eigenlijk een beetje de alarmbel luidde En zegde dat er dus de installaties die groene waterstof dan moeten gebruiken en CO2 moeten gebruiken om die dan, dan groene kerosine mee te maken, dat we niet op de goede weg zitten om de productiecapaciteit te halen die tegen 2030 nodig is om de luchtvaart te voorzien.
Ja, dus het is belangrijk. Sorry, ik word even gestoord. Dus het is belangrijk om inderdaad te zeggen dat de waterstof is inderdaad duur. Dus er is geen enkele luchtvaartmaatschappij of ook scheepvaartmaatschappij die zich op dit moment kan permitteren om zich vast te zetten voor 10 jaar zeer dure waterstof of synthetische brandstoffen te kopen. Dus,
Ja.
dus de manier waarop die industrie werkt, dat is de spot market. Dus die kopen elke 3 maanden kopen die een brandstof aan om aan een industrie, zoals een luchtvaartmaatschappij, te zeggen: u legt zich nu vast voor een bepaalde prijs in 2025 tot 2035. Voor synthetische kerosine. Dat is een probleem. Dus die zijn niet bereid om dat te doen, om zich 10 jaar vast te leggen voor een bepaalde prijs. En daar hebben we als Transport and Environment ook een beetje over nagedacht, hoe dat kan opgelost worden. En dan hebben we gezegd van ja, eigenlijk moet er een soort van middleman, een soort van iemand in het midden die ervoor zorgt dat er toch voor 10 jaar een contract wordt aangegaan met een producent van waterstof, synthetische brandstoffen. En die dat dan au fur et à mesure verkoopt aan luchtvaartmaatschappijen of scheepvaartmaatschappijen. Dus daar wringt het een beetje tussen de noden van degenen die het zouden moeten gebruiken. Die eigenlijk gewoon zijn van eigenlijk altijd op korte termijn te kopen. En die ook niet altijd de meest kredietwaardige klanten zijn die op lange termijn dergelijke projecten
Ja.
kunnen helpen financieren. En ook ja, het feit dat de oliebedrijven ook niet echt investeren daarin. En ja, die hebben eigenlijk wel de cash om erin te investeren, maar die doen het niet.
Ja.
En dus ons idee daarom is dat het eigenlijk ja, dat er een soort van tussenschot moet gecreëerd worden tussen de producenten
Een bank of
de
zoiets,
mensen die het moeten
een
gebruiken.
soort pot of bank, maar van die brandstof.
Ja, een soort van.
Ja.
Ja, er is nu al een Europese waterstofbank die dus eigenlijk ook
Ja.
ervoor zorgt
Maar dat is een
die
ander,
productie van waterstof
daar wil ik
financiert.
het straks nog eventjes over hebben, maar dan over die brandstof. Het gaat over die brandstoffen toch, hè? Van de kerosine, die synthetische kerosine, zoals men ze noemt, hè? Die uit waterstof gebaseerd is. Daarover gaat het, hè? Ja,
Ja, inderdaad.
dus, want de situatie is nu dat inderdaad als fossiele kerosine $800 per ton kost, ja, die synthetische zo 8000, ongeveer 10 keer om ruwweg te zijn, bijna 10 keer zo duur. En dus men moet degene die daarin investeert, moet de zekerheid hebben dat die gedurende 10, 20 jaar ja, een voldoende hoge prijs gaat krijgen voor die brandstof. Terwijl die zegt van ja, dat mogelijk in de toekomst de techniek zal evolueren en mogelijk wordt die brandstof goedkoper. En anderzijds zijn de vragende partijen, de luchtvaartmaatschappijen, die willen zich niet engageren tot van die lange termijn contracten, ook wetende, aangezien ze meestal op korte termijn aankopen. En dat ze dus ook anticiperen dat die prijs gaat zakken. Dus daardoor werkt de markt eigenlijk gewoon niet. En daarom zeggen jullie, is die bank of wat dat ook, dus een instituut nodig die eigenlijk. Die dat vraag en aanbod meer in overeenstemming doet brengen, hè?
Ja, inderdaad. En eigenlijk dat bestaat al bijvoorbeeld in Duitsland is dat noemt de H2 Global. Dat is eigenlijk een soort van veiling voor waterstof. Waar aan de ene kant wordt er gezorgd dat er groene waterstof wordt aangekocht van die producenten die dan inderdaad een 10 jaar contract krijgen om waterstof te leveren aan een bepaalde prijs. Maar
Ja.
tegelijkertijd gaat die H2 Global gaat ook de markt op en zoekt diegene, de luchtvaartmaatschappij of een scheepvaartbedrijf, die bereid zijn om zich gedurende een paar jaar, 2, 3 jaar vast te leggen. En zij leggen dan, die H2 Global legt dan het verschil bij tussen de goedkoopste productiekost en degene die de hoogste prijs wenst te betalen. En daardoor En dan ook ervoor zorgt dat de consument, dus de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld, zich ook niet 10 jaar moet vastleggen, maar
Ja.
ook op kortere termijn die dingen kan kopen. En wij vinden dat de Europese Commissie eerder in die richting moet gaan, om eerder dan gewoon groene waterstofproductie zo goedkoop mogelijk te subsidiëren en niet echt richting te geven wie dat die moet gebruiken. We vinden dat het toch specifiek voor de transport en voor lucht- en scheepvaart vooral, daar die vraag en aanbod moet beter in
Ja,
overeenstemming gebracht worden.
nu was zo'n soort mechanisme zo ontstaat dat eigenlijk de markt, het niet werken van de markt zo opheft, want alles moet via de markt gebeuren, dan werkt dat niet. En nu is er toch een soort door vanuit overheid gericht interventie die dan zou moeten maken dat dat wel werkt. Maar als dat dus op zijn plaats zit, ja, dan zal het stimuleren dat er dus elektrolyseapparaten gebouwd worden om die waterstof te maken en daarna chemische installaties om die synthetische kerosine te maken die waterstof gebruikt. Als dat op zijn plaats zit, dan op zich, ja, is het bij wijze van spreken het feit dat er ook nog waterstof gebruikt zal worden in de raffinage kan dan geen kwaad. Want ja.
Ja, inderdaad, maar wat we niet zouden willen is dat er ook nog geld gaat naar oliebedrijven, publiek geld, of geld dat via emissiehandel opgehaald wordt via van vervuilers. Dat die dingen dan nog gebruikt worden om oliebedrijven te stimuleren of te subsidiëren om groene waterstof te gebruiken. Dus die oliebedrijven, dat moet gewoon, ja, die
Ja.
verplichting moet gewoon voor hen gelden. Maar het gaat echt
Ja.
specifiek vooral over om de kost te subsidiëren, of het verschil in kosten tussen de groene waterstof en de fossiele kerosine, om die verschil in kost voor de afnemers te subsidiëren. Daar moeten we vooral de focus op leggen. Die oliebedrijven, volgens mij, die trekken hun plan wel
En
om aan hun verplichtingen te voldoen.
ja, en dus zei dus de regering De Wever heeft nu gezegd van oké, we dat gebruik op raffinaderijen laten we toe. Maar dan zeg je dan, ja, in Nederland, nog eens om voor alle duidelijkheid, zeg je van ze laten dat ook toe, maar ze passen daar een soort correctiefactor op. En wat is dat dan precies, die correctie die ze dan in Nederland gebruiken voor dat gebruik in raffinaderijen?
Ja, dus als je bijvoorbeeld. Dus in Nederland hebben ze de analyse gemaakt en kwamen ze uit dat we inderdaad groene waterstof direct inzetten in een raffinaderij is 2,5 keer goedkoper. Dus dan hebben ze gezegd van oké, dan voor elke. Als, dus dan passen we dan elke kilogram van waterstof die in raffinage wordt ingezet, die tellen we maar als 400 grammen mee. Dus om dan het doelstelling
Ah
te
ja.
gebruiken, te bereiken via de raffinageroute, moeten we eigenlijk als elke kilogram
Je moet er
waterstof, maar
2,5 keer
als 400 gram, inderdaad.
meer van gebruiken, zodanig dat het bij wijze van spreken op hetzelfde niveau zit als de kost voor de chemische brandstoffen, bijvoorbeeld, of ammoniak.
Ja, en dat.
Pardon, synthetische brandstoffen
Ja.
of ammoniak. Ja.
Dus ja, dat vinden wij een interessant voorstel, want dan laat je nog altijd de keuze aan de bedrijven. En dan het feit is dan ook, als de oliebedrijven zeggen van oké, wij doen dat op die manier, wij zijn niet geïnteresseerd in het creëren van die synthetische brandstoffen als alternatief voor diesel of benzine, wij gaan voor de raffinageroute. Oké, maar dan is ook het positief zij-effect daarbij, is dan ook dat er eigenlijk meer in de elektrolyse capaciteit wordt geïnvesteerd, meer in wind en zon, omdat je dus inderdaad 2,5 keer meer nodig hebt om hetzelfde doelstelling te bereiken. Maar dat is één van de opties. Een andere optie kan zijn om bijvoorbeeld ook, net zoals voor de luchtvaart, om te zeggen van kijk, die hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische origine, oliebedrijven, jullie moeten er ook voor zorgen dat er X procent moet ook naar de scheepvaart gaan. Of je kan ook zeggen, die raffinageroute, we beperken dat tot zeg maar iets, 0,2%. Er zijn verschillende opties om daar mee om te gaan. Een correctiefactor is daar één
Nu,
van. Maar het kan ook op een andere manier.
Nu, de regering heeft dat in het regeerakkoord staan, maar op zich, het regeerakkoord is nog geen wetgeving. Dus op zich zou het kunnen zijn dat ze in de praktijk nog altijd ook zo'n correctiefactor gaat toepassen.
Dat zou kunnen. Daar zullen wij zeker ook nog voor tussenkomen om door dat te bepleiten. Het staat wel zeer expliciet in het regeringsakkoord. Dus dat is wel
Maar er staat niet
toch
expliciet
een
in dat het niet met een correctiefactor zou kunnen zijn. Als bij wijze van spreken, als het met een correctiefactor is, dan is het nog altijd in lijn met het regeerakkoord, of niet?
Ja, ik was wel ontgoocheld toen ik het las, omdat ja, eigenlijk voordat de discussie echt ten gronde wordt gevoerd en de voor- en nadelen daarvan worden afgewogen, werd dat eigenlijk al ja, toch een beetje gebetoneerd. Dus ja, voor ons blijft dat ook nog altijd een vraag om dat toch te bekijken. En ook daar de voordelen van in te zien van een Nederlands systeem. Ook Ik denk toch ook belangrijk dat er eigenlijk onder de vorige regering was er al een akkoord eigenlijk met Nederland, een soort van overeenkomst gesloten tussen beide regeringen, waarin die correctiefactor eigenlijk al ja, overeengekomen was. En dat heeft eigenlijk ook de steun van de haven van Rotterdam en Antwerpen, omdat die eigenlijk ook niet. Het zou eigenlijk beter zijn als beide havens met de neuzen in dezelfde richting wijzen en allebei inzien dat op lange termijn groene waterstof in lucht- en scheepvaart moet ingezet worden, eerder dan vooral in te zetten op de korte termijn in die raffinageroute.
Dus dat het.
En daar was wel steun voor, zowel vanuit de industrie, vanuit de havens, om als draaischijf voor die synthetische brandstoffen zich te positioneren. En die discussie wordt eigenlijk door de regering De Wever in het regeerakkoord eigenlijk direct de kop ingedrukt. En
Ja.
daar was al tussen Nederland en België zal er toch nog een hartig woordje over moeten gesproken worden.
Maar er was, dus begrijp ik het goed, dat er eigenlijk wel een akkoord was tussen België en Nederland, dat u dat net zegt, om een soort correctiefactor toe te passen. Tijdens de vorige regering en dat men dat dan gewoon vergeten is of opzettelijk aan de kant geschoven heeft hier in
Ja,
België.
in de nachtelijke beraadslagingen denk ik niet meer dat er nog diep is over nagedacht. Ook in het regeerakkoord bijvoorbeeld wordt er gezegd, we zullen bepleiten dat er synthetische brandstoffen in de luchtvaart zullen worden ingezet. Terwijl, dat staat al in de Europese wet. Dus
Ja.
daar is, om maar te zeggen, dat hangt een beetje met haken en ogen aan elkaar. En ik denk dat die onderhandelaars
Ja, maar.
ja, echt wel te weinig expertise hadden op dat
Ja,
moment
want dat is.
om die dingen al te betoneren.
Want dat is
Dus dat
ook.
is eigenlijk echt ingefluisterd door de petrochemie uit Antwerpen, die duidelijk daar zijn stempel heeft opgedrukt en gezegd heeft van zorg ervoor dat dat zeker al gebetoneerd is in de teksten.
Ja, want u zegt van ja, we zullen pleiten voor het gebruik van synthetische brandstoffen. Dat is vrijblijvend omdat het niet concreet is. Terwijl als we zeggen we gaan het. De concreet gebruik op raffinaderijen stimuleren of toelaten, dat is een heel concrete maatregel.
Ja, inderdaad. Dus voor ons gaat het eigenlijk vooral om ervoor te zorgen dat vooral in de scheepvaart dat daar toch ook een begin wordt gemaakt met die synthetische brandstoffen te stimuleren. Dus dat is iets, voor de luchtvaart is dat al het geval, maar voor de scheepvaart
Ja,
is
ja.
eigenlijk de regelgeving op Europees niveau niet sterk genoeg om dat te pushen. Dus dat is echt een kans dat
Ja.
elke lidstaat heeft bij die omzetting van die richtlijnen om die keuzes te maken. Dus dat is wel een discussie die wij graag voeren. Ik sprak gisteren ook nog met de Duitse ministerie en die kijken ook daarnaar om te zien van die beseffen ook van ja, die raffinageroute is de goedkoopste. Dat is een risico op lange termijn. Dus we kijken ook naar verschillende opties, zij het een correctiefactor, zij het een synthetisch brandstoffendoelstelling bij de scheepvaart. Dus die kijken naar al die opties.
Ik zag om dan te eindigen, hè, dat er ook nog iets over batterijen, dat Europa nu ook met subsidie voor Europese batterijen, weet je daar iets van? Dat is natuurlijk een beetje een ander, dat is ook energie en allemaal, maar weet je daar iets van? Wat nu voor ligt? Steun aan
Ja, dus daar is
productie
er.
van batterijen uit Europa, want de meeste komen uit China, hè.
Ja, inderdaad. Dus daar moet er gewerkt worden aan een echt een strategie om ervoor te zorgen dat we hier niet enkel auto's, elektrische auto's importeren of gewoon de assemblage doen van batterijen, maar dat we ook echt de productie hebben hier. En daar is het belangrijk dat er ook voor, ja, en dat is ook de discussie over de toekomst van de auto-industrie in Europa. Dat er daar inderdaad een coherente strategie wordt rond ontwikkeld. En daar loopt het een beetje fout voorlopig in Europa, dat er bijvoorbeeld wel wordt ingezet op we gaan meer laadpalen installeren, we gaan subsidies geven voor batterijen, we zullen ook proberen subsidies geven om ervoor te zorgen dat die batterijen in Europa echte productie gebeurt. We zullen inzetten op het zoeken van lithium en voor die batterijen, om daar ook deals over te sluiten. Maar tegelijkertijd worden de CO2-standaarden, eigenlijk de verplichtingen aan autobouwers om zero-emission voertuigen op de markt te brengen, wordt daaraan gemorreld. Dus dat is een beetje raar, dat
Ja.
je laadpalen stimuleert, batterijproductie stimuleert, maar tegelijkertijd het belangrijkste instrument dat je hebt om de vraag voor laadpalen, voor batterijen te stimuleren, dat je die loslaat. Dus daar is er een incoherentie. En daar zouden we ja, natuurlijk liever hebben dat daar volop geduwd wordt in de richting van elektrificatie van het wegverkeer. En daar heeft België bijvoorbeeld rond de bedrijfsvoertuigen, heeft België daar wel een duidelijke weg in geslaan. Onder de vorige regering, om te zeggen van op termijn, ik geloof vanaf 2026, moeten alle bedrijfswagens elektrisch of zero emission zijn. Wat erop neerkomt dat eigenlijk elektrisch is. En daar, de huidige regering is daar ook een beetje op teruggekomen, is daaraan beginnen morrelen. En we moeten ook meer plug-in hybrid, dus zowel ontploffingsmotor gecombineerd in een auto met een batterij. Dat wordt daar weer een beetje vaag over gedaan, of dat dan toch nog ontploffingsmotoren toch nog blijvend gestimuleerd kunnen worden onder de regeling voor bedrijfsvoertuigen. Dus dat is, of salariswagens. Dus dat is wel spijtig dat er, ja,
Maar ze zijn niet
daar wordt
vaag,
er ja, een beetje vaag.
ze zijn redelijk duidelijk dat dus de hybride auto's, dus met nog altijd een ontploffingsmotor erin, ook wel degelijk nog gesubsidieerd zullen worden.
Of erkend worden als op Belgisch niveau dan.
Ja.
Maar was het duidelijk dat het was puur elektrisch. Dat was de weg die werd
Ja.
ingeslaan. Terwijl nu wordt daar weer aan gemorreld. En
Ja.
is er toch ook weer een onzekerheid die in de markt sluipt. En eigenlijk hebben we ook, geloof ik, gelukwensen gekregen vanuit Europees niveau. Dat er in België de vraag naar elektrische voertuigen stijgt heel snel. Ook omdat we het mechanisme van die bedrijfsvoertuigen, wat er natuurlijk veel krediet kan op zijn qua duurzaam vervoer, maar dat het tenminste wordt ingezet om op zero-emission vehicles voertuigen in te zetten. Dus dat is een beetje opnieuw waar dat
Ja.
de regering De Wever eigenlijk een beetje de bal mislaat.
We kregen felicitaties van Europa voor de beslissing die in de vorige regering genomen is. En die nu voor een stuk teruggedraaid wordt, hè, omdat men dus hybride auto's toelaat, wat dan onzekerheid creëert. Oké.
Ja,
Goed.
inderdaad.
Uitstekend. Geert, dank u wel. Ik denk dat ik zal het in twee of drie uitzendingen moeten uitzenden, denk ik wel.